Welkom bij de zesde aflevering van Woonspraak, de podcastreeks van Woonzaak. Woonzaak stuurt aan op een fundamenteel rechtvaardig woonbeleid. En daarvoor hebben we uw steun nodig. Volg, spreek en deel over deze podcast. Ook financiële steun is nuttig en nodig. Surf naar Woonzaak voor meer info. In deze aflevering hebben we het over nieuwbouwwoningen. Hoe kunnen zij een verschil maken? Hoe gaan we ook om met het gebrek aan beschikbare ruimte? En daarvoor hebben we twee sprekers, Philippe Canfijn en Anne Rekkers. En voor ons zit Anne Rekkers, directeur van de Vereniging voor Ruimte en Planning. Anne, welkom.
Dank je wel. Goedemorgen.
Goedemorgen. Anne, je bent directeur van de Vereniging voor Ruimte en Planning. Waar zijn jullie precies mee bezig?
We zijn een lerend netwerk van ruimtelijk planners, stedenbouwkundigen. Eigenlijk van iedereen die een hart heeft voor ruimtelijke kwaliteit in Vlaanderen en Brussel. We geven vooral opleidingen, bijkomende opleidingen aan al die doelgroepen. Maar achter de schermen proberen we ook wel wat input te geven aan het beleid. Door van tijd tot tijd wat prangende vraagstukken aan te kaarten of wat kritische opmerkingen te maken. Altijd op een constructieve manier. Wij geven ook 4 keer per jaar het tijdschrift Ruimte uit, dat elke keer rond een ander themakatern werkt en heel diepgaande verhalen brengt over verschillende actuele ruimtelijke thema's.
Een van die actuele kwesties kwam dit jaar of dit voorjaar ook aan bod op jullie jaarlijkse congres en dat ging over betaalbaar wonen en de link met ruimte. Wat heb je daarvan opgestoken? Wat is bij jou bijgebleven eigenlijk na afloop?
Een van de belangrijkste aandachtspunten voor mij was eigenlijk dat het toch wel belangrijk is om een beleid te hebben dat durft kiezen voor betaalbaar wonen. Er worden heel veel initiatieven genomen om betaalbaar wonen of sociale woningen te stimuleren. Er wordt ook vandaag hard naar de markt gekeken, maar eigenlijk zijn we ervan overtuigd dat het toch wel een absolute taak is van de overheid om zeker sociaal wonen te realiseren. En dat kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door de sociale last die in het grond- en pandendecreet is afgevoerd een aantal jaar geleden, om die bijvoorbeeld terug in te voeren. We zien ook bij buitenlandse voorbeelden dat dat heel hard werkt. Vele Franse steden bijvoorbeeld hebben een regeling waarbij ze 30% sociaal, 30% betaalbaar en 40% private ontwikkelingen in elke nieuwe ontwikkeling opleggen, verplicht. En dat werkt. Het is kwestie van politieke moed om dergelijke beslissingen te nemen. Daar wordt het op lokaal niveau genomen. Ik denk dat dit ook op Vlaams niveau nodig is, maar ook lokale besturen kunnen daar initiatieven voor nemen. En dan zeker ook het betaalbaar huuraanbod verhogen. We weten dat we met een veel te laag aandeel huurwoningen zitten in Vlaanderen. Vlaanderen heeft er altijd voor gekozen om private eigendom te stimuleren via allerhande kanalen, waardoor het huuraanbod vandaag eigenlijk veel te beperkt is. En wat er is, is ook niet altijd voldoende kwalitatief. Dus een kwaliteitsvol huuraanbod en voldoende huuraanbod op de markt brengen is zeker ook een absolute nood. En dan het laatste, nu naast een heel aantal andere aandachtspunten, maar toch ook een hele belangrijke is, denk ik, er zijn plannen om het sociaal bindende objectief te verhogen per gemeente. Ik denk dat dat ook absoluut een goede zaak is, dat daar nood aan is om die kaders te verstrengen en om dat op te trekken. Dus werk voor de volgende legislatuur, denk ik.
Veel werk en ook duidelijke suggesties naar politici. Vaak komt de commentaar terug van ja goed, de ruimte is beperkt, we moeten die voor allerlei functies kunnen inzetten, er moeten keuzes gemaakt worden, maar hoe kunnen we dat in een dichtbevolkt Vlaanderen allemaal realiseren? Waar moeten we eigenlijk rekening mee houden als we geen opbod willen tussen al die functies?
Het verhaal gaat inderdaad dat Vlaanderen dicht bevolkt is. En als je dat op regionaal, gewestelijk, Vlaams niveau bekijkt, klopt dat ook wel als je dat vergelijkt met omliggende landen. Maar als je dat op lokaal niveau gaat bekijken, is dat eigenlijk helemaal niet zo. De dichtheden dalen zelfs nog, omdat we heel versnipperd ontwikkelen. Dat we eigenlijk ook ruimtelijk inefficiënt ontwikkelen, door vaak vrijstaande woningen op grote percelen bijvoorbeeld, dat heeft een zeer lage dichtheid. Het voordeel daarvan is dat wel betekent dat in die gebieden met lage dichtheden, dat we daar eigenlijk ook nog wel veel efficiënter kunnen herontwikkelen. Dat we daar kunnen aan bijsturen. En waar we heel hard aan werken, is dat we ook een stukje afstappen van die monofunctionele gebieden. Dat we gaan kijken om een plek ruimtelijk efficiënter te maken. We spreken dan van ruimtelijk rendement. Wij spreken liever over ruimtelijke kwaliteit. Waar dat we meer functies op één plek gaan combineren. En dat moet je eigenlijk heel breed zien. Dat kan gaan over leegstaande panden die herontwikkeld worden en waar je een multifunctionele ontwikkeling inbrengt. Maar dat kan evengoed gaan over wonen boven winkels bijvoorbeeld. Maar ook over publieke ruimte. Een plein dat aangelegd wordt in een dorpskern is vaak een plein waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Maar door een aantal kleine elementen in te brengen, dat hoeft geen speelgerief of geen speeltuigen te zijn, maar kan dat ook een heel leuke speelplek worden voor kinderen. Er zijn ook voorbeelden waar publieke pleinen ook dienen als waterreservoir in geval van wateroverlast. Dus die multifunctionele functies van ruimte zijn gewoon cruciaal. Dat is absoluut noodzakelijk om daarop op in te zetten. Een andere interessante piste is bijvoorbeeld ook denken aan collectieve oplossingen. We zien in nieuwe ontwikkelingen dat er heel vaak al ingezet wordt op collectieve ondergrondse garages, fietsenbergingen, collectieve tuinen. Dat zijn dingen die maken dat je ruimte veel efficiënter gaat gebruiken, waardoor je ook plek hebt voor andere dingen. Een van de mooie voorbeelden vind ik bijvoorbeeld ook deelwagens. Eén deelwagen haalt 13 auto's van de weg. Dat betekent dat je die ruimte op de weg, maar ook in parkeerplaats, kan gebruiken om een boom te zetten, om groen aan te leggen, om water te bufferen, voor wat dan ook. Dus die multifunctionele inrichting vinden we echt wel heel cruciaal. Dus het is echt wel belangrijk dat we op elke plek ook gaan nadenken over wat zijn de vraagstukken die op die plek leven. Is er nood aan wateroplossingen? Hoe gaan we de mobiliteit organiseren? Maar zeker ook, hoe gaan we in elke woonontwikkeling ook nadenken over wie komt hier wonen, voor welke doelgroepen doen we dit? En kunnen we ook niet inzetten op een stuk sociaal en betaalbaar wonen? Op elke plek, gemengd.
Ik hoor suggesties en ideeën genoeg om die beschikbare ruimte, die beperkte ruimte, zo goed mogelijk of nog veel beter in te zetten. Maar we hebben een vertrekpunt dat uiteindelijk niet gunstig is. Vlaanderen is heel verrommeld om maar over het concept blindbebouwing en de grote maatschappelijke kost die daaraan verbonden is niet te beginnen. Ja, hoe vertrek je dan eigenlijk vanuit die realiteit om te gaan naar een betaalbaar woonaanbod?
Ik denk dat dat er echt nog wel wat opties zijn. We hebben gezien in de afgelopen jaren dat heel veel lokale besturen gronden in eigendom op de markt gegooid hebben, heel vaak aan de hoogste bieder, waarvan we vandaag denken, het kan ook een lokale, opnieuw politieke keuze zijn om die gronden in te zetten voor betaalbaar wonen. Niet alleen gronden, maar ook leegstaande panden, grote loodsen van de gemeente of wat dan ook, die goed gelegen zijn, liefst in de kernen, kunnen kunnen afgebroken worden voor andere functies, maar daar kan ook op een goede plek liefst ook betaalbaar wonen komen. Dus er zijn heel veel opties binnen dat bestaand weefsel om dingen te gaan doen. Wat ook belangrijk is, denk ik, is dat we ook moeten kijken naar de totale woonkost. We kijken, en dat is begrijpelijk, uiteraard iemand die een woning koopt of wilt huren, kijkt specifiek naar de aankoopprijs of naar de huurprijs. Maar de totale woonkost is veel breder dan alleen die aankoop- of huurprijs. Daar zit ook de energiekost in, daar zit ook, en dat is iets waar mensen helemaal niet mee rekenen meestal, ook verplaatsingskosten in. Als je ervoor kiest om ergens veraf van voorzieningen te gaan wonen, dan zou je eigenlijk eens moeten rekenen wat je op 10 of 20 jaar uitgeeft aan verplaatsingskosten. Dat kan echt wel heel hard oplopen. Dus het kiezen voor een woning die op een goede plek ligt, betekent ook dat je in je totale woonkost wel een heel ander plaatje kan krijgen. En dat is zowel privé voor degene die in die woning gaat wonen, maar ook maatschappelijk ook wel een veel betere keuze, omdat de verspreide bebouwing ook aan nutsvoorzieningen, aan infrastructuur, aan dienstverlening, de maatschappij ook gigantisch veel geld kost. Dus het is een win-win om op een goede plek te gaan wonen en daar eigenlijk veel winsten te maken.
Je sprak daarnet over die multifunctionele indeling van ruimte, multifunctioneel gebruik. Of een aantal klimaatmaatregelen ook, bijvoorbeeld rond het aanleggen van watervoorraden en dergelijke. Zijn we voldoende doordrongen eigenlijk van dat belang? En legt dat eigenlijk ook nog eens een bijkomende druk op die beschikbare ruimte, als we dan spreken over betaalbaar wonen? Of is dat ook een mythe?
Een mythe zou ik het niet noemen. Ik denk, als we de afgelopen zomer van 2023... bewust meegemaakt hebben, dan kan ik mij moeilijk voorstellen dat mensen het nog niet zouden doorhebben. Als het geen bosbranden waren, dan waren het wel overstromingen van Zuid- tot Noord-Europa, overal. Dus ik denk dat het wel steeds meer bij mensen begint door te dringen. Maar wat ik wel een heel grote opgave vind, is om mensen ook bewust te maken dat ze er zelf ook wel iets kunnen aan doen. Het lijkt zo'n groot mondiaal probleem dat heel veel mensen het gevoel hebben van ik kan daar toch niks aan bijdragen, terwijl dat wel kan. Eén dag per week de auto aan de kant laten staan en eens kiezen voor een alternatief vervoersmiddel. Eén dag per week vegetarisch eten, als ze dat allemaal doen, dan maakt dat eigenlijk wel al een groot verschil. Het mag ook iets meer zijn natuurlijk, liefst ook wel. Maar uiteraard denk ik dat we het beleid ook wel een tandje mag bijsteken. Ik denk dat we ook een veel ambitieuzer klimaatbeleid nodig hebben. Maar daarbij, denk ik, is ook wel belangrijk dat we het beleid of de verschillende beleidsdomeinen met de neuzen in dezelfde richting krijgen. We zien vandaag ook heel veel tegenstrijdige initiatieven. We willen subsidies geven voor renovaties en renovatiepremies. Maar wat helpt het als we dat doen voor een afgelegen woning die alles wat dat die wint aan energie verspeelt aan energie voor verplaatsingen? Dus dat is niet op elkaar afgestemd. Daar zit geen lijn in. Dus een duidelijke, liefst ook lange termijn visie op waar willen we naartoe en hoe pakken we dat vandaag aan? Wat zijn de stappen die we moeten zetten? Is echt wel cruciaal.
Over allerlei klimaatmaatregelen die opgelegd worden bij nieuwbouw, ook bij renovaties, wordt vaak wel eens gezegd, die kosten natuurlijk, die winnen uiteraard op termijn aan lagere energie lager energieverbruik en dergelijke. Maar maakt dat het bouwen niet duurder in functie van betaalbaar wonen?
Ik begrijp dat dat inderdaad wel een grotere investeringskost is. En dat zeker voor kwetsbare gezinnen niet evident is om die investeringskosten te doen. Daarom denk ik dat het ook belangrijk is dat we de subsidiekanalen die er vandaag bestaan ook veel meer richten op de gezinnen die het echt nodig hebben. Heel veel onderzoek wijst uit dat subsidies vandaag gaan naar groepen die het eigenlijk niet zo hard nodig hebben en die de investeringen ook zouden doen als ze de subsidies niet krijgen. Dus de juiste doelgroepen voor de juiste subsidies, denk ik, is echt wel een hele belangrijke. Maar wat ik ook een heel mooi initiatief vond het afgelopen jaar was bijvoorbeeld het blokkeren van de huurindex voor woningen met een laag energiepeil. Jammer genoeg wordt dat weer al stopgezet, maar de korte duur dat het gelopen heeft, werd het wel duidelijk dat eigenaars er wel gebruik van maakten of er toch wel bewust van werden dat ze iets met hun woningen moesten doen. En zijn er wel initiatieven genomen om woningen beter te isoleren, energiezuiniger te maken. En door net die stok achter de deur dat de huurprijs niet mag geïndexeerd worden zolang het geen energiezuinige woning is, stimuleer je eigenaars daar wel mee en help je ook wel kwetsbare gezinnen die dan vaak ook nog een gigantische kost hebben aan energieverbruik naast een huurprijs om daar echt wel stappen in vooruit te zetten. Dus ik zou er alleen maar voor pleiten om het initiatief te verlengen in plaats van het terug af te bouwen. Nu, een ander mooi voorbeeld vond ik zeker ook wel de sociale huisvestingsmaatschappij Woonpunt heeft samen met de stad Mechelen voor een sociale woonwijk zelf het initiatief genomen om voor de bewoners aandelen te voorzien in de energiecoöperatie van het Mechelse, waardoor de energiecoöperatie middelen had om zonnepanelen op die daken van die woonwijk te leggen, waardoor de bewoners zelf nu eigenlijk op een veel energievriendelijkere manier energie kunnen afnemen. Maar door het feit dat zij ook coöperant zijn in de coöperatie, maakt dat zij eigenlijk zelf ook mede-eigenaar zijn van de zonnepanelen en dus ook, mogelijk beperkt, maar ook een rendement terugkrijgen daarop. Zo geef je mensen ook wel een stuk zelf de voorzieningen, maar eigenlijk ook wel het heft in handen. Eigenaarschap is cruciaal ook in die dingen. Maar vooral ook, het is een lokaal initiatief. De winsten gaan ook naar lokale mensen. Zowel in energie als in dividend dat ze krijgen. Dus zo maak je ook, zo versterk je eigenlijk ook de capaciteit van die mensen zelf.
Van een lokaal voorbeeld misschien nog eens naar Vlaanderen terug uitzoomen. Je bent dagelijks bezig met ruimtelijke planning. 2040 komt dichterbij, de bouwshift, waar al heel veel over gezegd is. Ja, er zou vanaf 2040 geen bijkomende open ruimte meer aangesneden mogen worden. Daar zit ook heel wat ruimte in die nu nog gepland is voor onder andere sociale woningbouw. Zal dat ook een bijkomende druk leggen op betaalbaar wonen?
Dat is wat het verhaal dat eronder doet, ja. Ik denk als we wachten tot 2040 om geen open ruimte meer aan te snijden, dan is het veel te laat, want dan is alles volgebouwd. Gelukkig vermindert het aantal ontwikkelingen in open ruimtegebieden op greenfields en wordt er altijd maar meer aan kernversterking gewerkt. Maar er zijn recent een aantal beslissingen genomen die die bouwshift eigenlijk echt niet ondersteunen, die het nog veel onbetaalbaarder maken, waar veel meer risico's in zitten dan in dat betaalbaar wonen, denk ik. Het instrumentendecreet, om er geen te noemen. Maar toch is dat plan echt wel het idee of het concept van de bouwshift is goed en is ook echt wel broodnodig. We hebben ook die open ruimte echt wel broodnodig. Voor allerhande functies. En eigenlijk heeft onderzoek, het departement Omgeving heeft recent opdracht gegeven om net het vraagstuk van beschikbaarheid van gronden te gaan onderzoeken. Daaruit blijkt heel duidelijk dat als we blijven ontwikkelen met grote vrijstaande woningen op grote percelen, dan gaan we in een aantal regio's in Vlaanderen mogelijk wel een krapte krijgen. Maar we hebben al zo'n groot aanbod aan vrijstaande woningen op grote percelen dat er eigenlijk absoluut geen nood meer aan is. Integendeel, we gaan daar op vrij korte termijn eigenlijk een overschot aan krijgen. Want als we naar demografische evoluties kijken, kleinere gezinnen, 1- en 2 persoonsgezinnen, die gaan niet in gigantische woningen gaan wonen. Dus we krijgen daar te veel van. We zijn ook al goed aan het opschuiven naar veel meer appartementen. Ik denk dat 2022 voor het eerst meer appartementen gebouwd zijn dan vrijstaande woningen. Dus we zijn ook ons al aan het richten naar andere woontypes en woontypes die ook beter geschikt zijn voor kleinere huishoudens. Dus als we effectief naar die compacte ontwikkelingen gaan, dan blijkt uit datzelfde onderzoek dat we eigenlijk nog massa's ruimte over hebben. Er is in de gewestplannen van de jaren 60, 70 gewoon veel te veel ingekleurd, ook vaak op locaties waar we dat eigenlijk niet meer interessant vinden, die alleen maar met de auto bereikbaar zijn, die vaak in watergevoelige gebieden liggen, waar dat je mensen ook nog eens zou in de miserie steken als je daar gaat ontwikkelen, omdat die heel veel kans hebben op overstromingen. Dan wil je kwetsbare gezinnen helemaal niet aandoen. Bovendien, sociale ontwikkelingen op afgelegen locaties lijkt mij eigenlijk ook geen goed idee. Als er geen openbaar vervoer is, als die mensen veraf wonen van voorzieningen, dan ontneem je hen ook heel veel kansen. Dus dat lijkt mij absoluut geen goede evolutie om daar nog verder te ontwikkelen. Dus het ontwikkelen in die kernen, denk ik, is ook absoluut wel een noodzaak, zeker voor kwetsbare gezinnen. Omdat dan ook, omdat zij dan ook kunnen beschikken over die voorzieningen. Tegelijk is het ook een win-win, omdat als je binnen die kernen gaat ontwikkelen, maak je dat je een grotere kritische massa hebt voor die voorzieningen of voor de diensten die er zijn. Een bakker heeft een bepaald aantal klanten nodig om te kunnen overleven. Dat geldt ook voor een buurtsupermarkt, maar dat geldt ook voor een overheid die een school of een sporthal of een cultureel centrum wil aanbieden. Als je dat te veel gaat versnipperen, dan heb je geen kritische massa om dat te doen. Voor openbaar vervoer geldt dat nog 10 keer zo hard. Als je geen kritische massa hebt, kun je dat niet op een efficiënte manier ontwikkelen. Dus het is echt wel van belang om dat op een goede plaats te doen. En dat is ook alleen maar in het voordeel van kwetsbare gezinnen die daardoor ook een groter aanbod krijgen, hopelijk in de buurt van waar ze wonen.
Oké, Ann, hartelijk dank voor dit zeer boeiende gesprek.
Graag gedaan.
Ja, dit is de 6e aflevering van Woonspraak. En Woonspraak is een podcast van Woonzaak. Woonzaak gaat voor een fundamenteel rechtvaardig woonbeleid. Volg, spreek en deel over deze podcast. En ook financiële steun is nuttig en nodig. Surf naar woonzaak.be voor meer informatie. Voor ons zit Filip Canfijn. Filip, welkom. Filip is van verschillende markten thuis. Je bent, als ik het goed voor heb, architect, ambtenaar, directeur stadsontwikkeling, maar ook aannemer en projectontwikkelaar. Dus je kent het hele veld van nieuwbouwwoningen, ruimtelijke ordening. Je schreef ook een boek met als titel Woononbetaalbaarheid. En in die functie heb je wellicht, of in al die verschillende functies heb je wellicht allerlei inzichten opgedaan. In welke functie heb je eigenlijk de meeste inzichten opgedaan?
Oh, voor mij is het keerpunt directeur stadsontwikkeling in Kortrijk geweest. Het feit dat je dan ambtenaar bent, is niet het grote punt. Maar komen er van eerst in een werkveld dat je eerlijk gezegd eigenlijk niet die kent. Je opleiding als architect getuigt dan van een zekere afkomst die gunstig was. Als architect denk je alleen aan mensen die de middelen hebben, dus eigenlijk al dezelfde afkomst hebben. Als je ontwikkelaar bent, werk je natuurlijk voor mensen met centen, als aannemer ook. En opeens kom je in een wereld terecht waar je het begrip huisvesting leert. En vroeger was het vastgoed en woonproducten. Maar je ziet dan een keer het belang van huisvesting. Je ziet dan ook een keer wat kwetsbaarheid is. Wat betaalbaarheid is. Dat is voor mij echt een keerpunt geweest. Niet alleen in mijn denken, maar ook in mijn doen. Ik moet eerlijk zijn, als ontwikkelaar ben ik niet veel met betaalbaarheid bezig geweest. Trouwens, dat was ook de periode niet. Maar dat de eerste zorg was. Het tweede belangrijk iets in dezelfde periode geweest, ben ik toen lid geworden als expert voor de Vlaamse regering in de Vlaamse Woonraad. En het daar kunnen discuteren met alle geledingen van wie met wonen en huisvesting bezig is, van sociaal over de bouwsector en dergelijke, is voor mij zeer verrijkend geweest. En ik denk, zo wijk voor iedereen, moet er een soort van opleiding zijn voor dat je met huisvesting en wonen bezig bent, van toch een keer het volledige spectrum te bekijken. Maar ik heb zelf, laten we zeggen, een zonde geliefd. Het duurde 20 jaar.
Ja, ja. Het volledige spectrum raad je aan. Je hebt het volledige spectrum zelf bekeken. Wat maakt nieuwbouw eigenlijk zo duur? Waar zitten eigenlijk de grootste kosten?
De vraag is of we nog veel over nieuwbouw moeten spreken. En ik ga mij even verduidelijken. Ik heb vorige week tegen iemand gezegd, we hebben de strijd verloren. Welke strijd? Wordt vandaag 1% nieuwbouw geproduceerd op jaarbasis. Eigenlijk zijn we over een zeer beperkt aspect bezig. Het feit dat dat maar 1% is, geeft ook aan nieuwbouw de kans om, als ik het mag verrekenen, alleen maar Mercedes'en en Audi's te bouwen in de autosector. Met de Dacia's zijn we niet meer bezig. Als het toch maar 1% is, en die 1% zet je dus weg aan die pakweg 40% hoogste inkomens. Dus de nieuwbouwprijzen kunnen eigenlijk een eigen leven gaan leiden, omdat het eindresultaat toch moet verkocht worden aan mensen met een hoger inkomen. De enige nieuwbouw die nog zou relevant zijn voor de andere inkomens zou betaalbare huur zijn, maar op vandaag kan de markt dat niet. En de bouwprijs is daar uiteraard een onderdeel van. Een bouwprijs die gekwetst wordt vandaag door de hoge materiaalkosten, zonder twijfel. Wat we ook niet mogen vergeten, is dat de productiviteit in de bouw Dat is een zeer treurig verhaal als je dat vergelijkt met andere sectoren. De laatste 20, 30 jaar is dat niet goed. Eén productiviteitsgroei is het inschakelen geweest van buitenlandse arbeiders die allemaal van verder komen. En ik kan maar minder en minder betaald worden. Maar zelfs dat effect is er iets weg. Door al de tussenpersonen die in dit soort van mensenhandel zitten. Dus er is een probleem. Dat is een markt die niet meer gebaseerd is op een stuk concurrentie om zoveel mogelijk mensen te bereiken. En die uiteraard geplaagd wordt door zelf niet verstandiger te willen worden. Door een aantal regels die opgelegd worden. Die voor mij zo evident zijn. Ik bedoel, over isolatie moeten we toch niet meer discussiëren. Over klimaatrobuustheid moeten we toch niet meer discussiëren. Enzovoort. Dus waarom is nieuwbouw zo duur? Als ik het zo mag uitdrukken, omdat nieuwbouw graag duur is momenteel. We willen ook nog wijzen dat alle nieuwbouw 21% BTW aan zijn broek ligt. Ik ben altijd voorstander geweest van als er betaalbaar gebouwd wordt. En dan bedoel ik gebouwd wordt in functie van een betaalbaarheidspubliek. Dat zoals gas en elektriciteit 6% zou moeten zijn, omdat dat is een basisgoed. Als men vastgoed bouwt, of tweede verblijven, of aan de zee, 24%, dus het caviar en de champagne. Dus dat allemaal samen een beetje zit vandaag een bouwprijs, of zet een bouwprijs in de markt, die zijn eigen markt gekozen heeft, en die eigenlijk niet meer bestemd is voor het probleem op te lossen. Wat ze ook niet doen met die 1%.
Een ander belangrijk element in die prijs is wellicht ook de prijs van grond. We hadden het daarnet met Anne Rekkers ook over de schaarse ruimte en de bijkomende druk erop. U bent zowel aannemer geweest, maar ook als directeur stadsontwikkeling. Heeft u gemerkt dat er op grond enorm veel ingezet wordt? Wordt er veel gespeculeerd met gronden voor de toekomst?
Grosso modo zijn denk ik tussen de 80 en de 85% van de gronden nog altijd in bezit van particulieren die een paar lotjes hebben maximum. Ik bedoel, dat is nog altijd de situatie in Vlaanderen. Overheden en semi-overheden, ik noem dat bij kerkfabrieken, zitten ongeveer aan een 10, grosso modo. En in de professionele sector, de promotoren, de ontwikkelaars, de verkavelaars, zit grosso modo een 10. Dat zijn eigenlijk de juiste verhouding. Die gronden zijn duur. Omdat iedereen met dezelfde hengel en dezelfde plassen vest. Die andere gronden zijn trouwens het probleem, omdat die zeer versnipperd zijn. Veel mensen willen dat ook gebruiken later om hun pensioen aan te dekken of om de opvolging aan een goede start te geven. En daar hebben we, denk ik, heel wat minder zorgen mee. Maar het ligt er ook veel in overstromingsgebied, het ligt er ook veel in de middelen of nowhere, wat dat andere juiste problemen van mobiliteit en riolering en dergelijke bij. De grote jongens hebben eigenlijk genoeg gronden om het tot 2040 uit te zeggen. En kopen dan af en toe nog een stukje in Nieuwpoort voor 20 miljoen, dus dat komt wel goed. Dus zijn gronden duur? Ja, we doen ze niet goedkoop, maar de extreme duurte zitten in de ontwikkelingsgronden, omdat daar een enorme druk is, omdat er al dezelfde paar partijen, en dat zijn de AAA-gronden niet. Dat is hetzelfde probleem van de nieuwbouw. Dit wordt ook weer verkocht aan dezelfde mensen voor wie bouwen niet duur is. Dus het zijn allemaal systemen die eigenlijk zichzelf bevestigen. En waarvan ik zeg, die strijd hebben we verloren. Ik bedoel, dat heeft zijn eigen logica, heeft zijn eigen wereldje, heeft zijn eigen inteelt. En forget it. Zij zijn niet deel van de oplossing.
Je sprak daarnet over het feit dat we niet meer moeten discussiëren over isolatienormen. Als we spreken over betaalbaarheid van wonen, dan zien we dat er allerlei regels bijgekomen zijn. Zeker ook bij nieuwbouw en ook bij renovatie. Van parkeernormen tot minimale vierkante kilometers, maar ook heel het energiegebeuren. Maakt dat wonen ook niet duurder?
Ja, dat is ontwikkelaarstaal die daarin nu spreekt. Die zijn tegen alles dat voor hen het product ofwel duurder maakt of de verkoopbaarheid kleiner maakt. Parkeernormen, ik denk dat je daar niet moet over discussiëren. Wie een probleem veroorzaakt, moet het probleem oplossen en moet dat probleem niet afwentelen op het openbaar domein. Dus zolang dat iedereen nog meer dan één auto heeft gemiddeld in Vlaanderen, blijf ik voorstander van een parkeernorm die hoger is dan één, want het enige alternatief is dat het anders op het openbaar domein komt en dat willen we ook niet. Het feit dat de prijzen zo hoog gezet worden door de ontwikkelaars, maakt dat mensen die niet evident tot die 40% hoogste inkomens behoren, die dan nog net budget genoeg hebben voor een appartement met BTW, die hebben geen geld niet meer voor een parkeer. En dat is hetgeen dat ontwikkelaars een beetje beangstigt, omdat ze met die parkings overblijven. Over de minimale oppervlaktenorm van appartementen, want het gaat meestal over, ja. Ik hoor daar niet veel voor in gezinswoningen. Ja, dat is voor mij ook een evidente discussie. Wat misschien minder evident is, is de juistheid van de norm. Ja. Maar dat er steden en gemeenten tegen de algemene gang van de compactering en de verkleining op vorm met zeggen, jongens, een twee slaapkamerappartement, dat moet 90 vierkante meter zijn. Dat is voor mij de standaardmodule, wat ik al bij een wijze van spreken eeuwen in denk. Ja, dat is iets voor vier mensen in te wonen, met thuiswerk en schoolgaande kinderen. Ik hoor nu dat er in bepaalde gemeenten en steden, zonder namen te noemen, dat men naar 65 vierkante meter gaat. Het beste vind ik dat dat bepaald wordt door mensen die veel ruimer wonen. Dus ik vind dat duidelijk. Dus de vierkante meter discussies zijn eigenlijk geen discussies waardoor dat de markt beweert, wie heeft nog de bouwprijs erbij, waardoor dat de markt beweert dat ze niet meer kunnen bouwen voor de niet de lage inkomens, maar de modale en ondermodale inkomens. Wat dat ook klopt. Maar daarmee is er geen argument geformuleerd tegen het feit dat we toch een beetje verstand hebben met ruimte en een beetje vriendelijker met oppervlakte. En een beetje vriendelijker. Het gaat niet alleen over comfort, want daar wil men altijd in investeren met de chicste keukens en de briljantste badkamers. Maar het gaat ook over wat is dat gebouw nog waard als gebouw, bouwvisies binnen 40, 50 jaar. En daar moet je niet meer over discussiëren. Zeker niet in de nieuwbouwsector, gezien dat die toch alleen maar werd, of bijna uitsluitend werd, voor zij die het zich allemaal kunnen permitteren. En die houden nog altijd goed vast. Daar houden de meeste subsidies in kasseren. Want dat is iets dat ik overal blijf zeggen. De woonbonus is niet afgeschaft. De woonbonus dooft uit. En vorig jaar is er nog 1,2 miljard woonbonus betaald, waarvan meer dan de helft van de 40% hoogste inkomens die week zal in diezelfde sector zitten. Dus klagen aan de ene kant dat het duurder wordt en aan de andere kant met je handje openstaan, dat de nieuwe contracten daar niet meer in raken. Dat systeem, dat is iets anders. Maar 1,2 miljard. Dat zijn hallucinante cijfers voor mij voor de 40% hoogste inkomens, meer dan de helft.
Ja. Is er dan eigenlijk, kunnen we dan eigenlijk van een probleem spreken als er enkel in het dure segment wordt gebouwd?
Het is een vaststelling dat een probleem op zich wordt, maar ik zie echt geen alternatief. Dus ik richt mijn aandacht nu ook veel meer naar de renovatie van de bestaande woningen, waarvan 75% in 2040 nog zal bestaan, 2050 nog zal bestaan, en waarvan dat vandaag, minimalistisch geschat, meer dan 90% het A-label nog niet geeft. Dus in plaats van ons blind te staren op wat gebeurt in een soort nichemarkt, denk ik dat we naar die 75% bij in mijn en te zien. En daar ga je een dubbele spanning krijgen. Dat is dat de mensen die dat gekocht hebben vanuit de mantra pensioensparen, vermogensopbouw, want zo zijn de woningen altijd aan ons verkocht geweest en is de ideologische keuze voor eigen woningbezit altijd filosofisch beargumenteerd geweest. Die hebben een bepaald verwachtingspatroon, ook een beetje opgezweept door alles wat ze lezen van prijsstijgen en dergelijke. Maar de mensen die moeten komen, die zien de problemen daar. Itinera berekent de gemiddelde energierenovatiekost van huizen met een B of een C-label op ongeveer 5, allee, de mediaan niet gemiddeld, de mediaan op 50 en voor een E of D-label op 70.000. Daar staat ook in mijn boek, 60% van de eigenaarbewoners of de eigenaarverhuurders hebben dat budget niet. En dat is vandaag de reden waarom dat het op grote schaal niet gebeurt. Maar iemand die dus dat huis koopt, die zegt, potverdorie, het heeft nog 70.000 euro kosten in, die zal die vraagprijs van die mensen met 70.000 willen verminderen. En die spanning gaan we. Dat is voor mij de grote evolutie. En dat is voor mij de grote vrees, zonder hier macro-econoom te willen uithangen, dat de prijzen van de secundaire markt, van de bestaande woning, in functie van die verplichtingen, energierenovatie, die voor mij ook evident is, maar moet het probleem één keer oplossen en niet in 2049 natuurlijk. dat dat tot een enorme spanning zal leiden, die in contrast zal staan met de verwachte pensioenopbouw en vermogensopbouw van, laat maar zeggen, van mijn generatie. De babyboomers zijn al binnen. Die zijn al gelukt. Maar de mensen die nu 50, 55 en meer worden, die gaan in de shitkoop. Die hebben ook slechte woningen. Laat ons eerlijk zijn, dat is het probleem. Het probleem is niet wat ik vertel. Het probleem is dat we zo'n slechte woning.
Iets anders, waar we wonen is bijzonder belangrijk. Het kwam net ook aan bod met het gesprek met de directeur van de Vereniging voor Ruimte en Planning. Kernversterking en verdichting zijn termen die dan heel snel opduiken. En jij schreef recent een essay. Minder appartementen, meer rijwoningen. Het is ook iets wat terugkwam bij de voorstelling van de Gentse Woonstudie. Hoe kan je die twee met elkaar rijmen?
Ja, omdat dat geen tegenstelling is.
Mm-hmm.
Dat is ook weer, u spreekt weer ontwikkelaars.
Mm-hmm.
Die pakken allemaal appartementen. Dat is het gemakkelijkst. We doen de stagiair kant. Zorg dat de wc's boven elkaar liggen en de keukens boven elkaar liggen, zit al half weg. Je hebt er vier planken voor. Het is echt meer aan een doodskist. Maar rijwoningen is veel moeilijker. Maar heeft niks met dichtheid te maken. Onze Vlaamse polblokken werden vier gevels met rijwoningen. Typische stedelijke korrel. Waren zeer zwaar en hoog, compacte, dense aan ontwikkelingen. Het bewijs heb ik trouwens zelf geleverd. Ik moet dat altijd blijven herhalen. Het is bijna 20 jaar oud, panderijtje in Brugge. Zijn grondgebonden woningen. Er staat 100 per hectare. En die hebben allemaal hun tuin. En we hebben nog twee verden. Publiek van mijn hoofd. Dus het kan. Maar het is niet eenvoudig. Ja? Het is ook geen evidentie. We bouwen geen rijwoningen niet meer. Dat is iets dat zien de ogen achteruit gaat. Als ik nog een project weet van rijwoningen, laat het mij weten. Dan kom ik direct kijken. Dus dat is iets dat we eigenlijk totaal verbannen hebben. Omwille van eigenlijk een onjuistheid, dat je daar geen dichtheid kunt halen. Die hele appartementen, dat is ook de makkelijkste voor te verkopen. Die rijwoningen, die gebouwen, maar het zijn eigenlijk niet echte rijwoningen, het zijn stapel. Maar het zijn grondgebonden woningen. Met niet zo de klassieke vier of drie gevels. Mensen zitten er altijd in dat idioom van zelf te willen bouwen als ze over een grondgebonden woning zijn. Dat is trouwens een markt die volledig is ingestart. Dat is ook iets zeer vreemds, waar we niet meer over spreken. De klassieke driehoek bouwen, je zoekt architect, zoekt aannemer. Dat is nog 1/10 van de markt. En vroeger was dat 30-40%. Dus nee. Dichtheid kan met grondgebonden woning.
Je hebt een lange ervaring, niet alleen als aannemer, maar uiteraard ook binnen het overheidsapparaat. Als er bestemmingsplannen gemaakt worden door overheden en daarna met ontwikkelaars moet onderhandeld worden, zit die chronologie juist? Of moeten besturen eigenlijk veel sneller en duidelijker bakens uitzetten van wat ze willen en wat ze vooral niet willen?
Ja, dat is eigenlijk niet geen moeilijke vraag, het tegendeel. Mm-hmm. Een vraag waar ik uren kan over uit.
Mm-hmm.
We hebben eigenlijk twee bewegingen in Vlaanderen die als inleiding op het antwoord op die vraag. Dat is dat de Vlaamse regering al maar meer en meer taken afstoot.
Mm-hmm.
En lasten afstoot naar de gemeente.
Ja.
Dat is het instrumentendecreet genoemd geweest. Ik ga dat anders vernoemen. De planschade. De regels zijn bepaald door de Vlaamse regering, maar de rekening ligt op de tafel. Dat is één. Twee, we hebben ook in Vlaanderen heel duidelijk wat wij noemen het municipalisme. We hebben een autonomie op gemeentelijk vlak die zeer groot is.
Mm-hmm.
Daar komt het dan ook bij. En die soms een keer misbegrepen wordt als een ikke-ikke houding, ook van de lokale bestuurders. Daar komt dan ook bij dat er overal spanningen zijn tussen lokale bestuurders die op 6 jaar denken en de regels uitvinden. En ambtenaren die per definitie op langere termijn moeten denken en die regels moeten uitvoeren. En al die dingen samen zorgt voor vandaag een spanning waarbij dat ontwikkelaars zich een positie in verwerven die als een beetje verstandig zijn verschilt van gemeente tot gemeente en leidt in de ene gemeente tot klagen over wanorde en chaos en hier kun je geen afspraken maken tot het handig inspelen op een aantal mogelijkheden zijn. Maar wat ik vaststel, en dat is niet van vandaag en niet alleen hier en daar. Bob van Riedevoet gezegd, projectontwikkeling is geen stadsontwikkeling en omgekeerd. Ja. Maar ik heb de indruk dat projectontwikkeling toch de bovenhand heeft genomen. Het kan niet zijn dat het stadsontwikkeling, maar ze hebben een stuk de macht niet overgenomen, maar het discours overgenomen. En veel politici denken eigenlijk marktconform, zoals die ontwikkelaars. Men zit daarin. En soms heeft dat een aantal uitgroeien die niet meer goed zijn, die moeten weggesneden worden. Maar de algemene sfeer is, en dat leidt ook tot enorme spanning, omdat een ambtenaar dan opeens geconfronteerd wordt met regelgeving die hij moet doen en respecteren, die ook gemaakt is door een ander, namelijk door de bestuurders. En dat de bestuurder en ontwikkelaar daar samen geconfronteerd zijn. En dan enig is die ambtenaar de boeman, de duivel. En we gaan weer naar die richting. Ik heb nog de goede tijden gekend dat je gerespecteerd werd. Nu denk ik dat we weer aan het wegvloeien zijn naar pacta servanda. Maar als de ambtenaar dat zegt, is het gevaar. Dus het is een vreemde mengelmoes. Corruptie en dergelijke is volgens mij nooit het basisprobleem geweest. Maar het niet kunnen omgaan met regelgeving die mezelf gemaakt heeft, omdat men lijkt op dat moment niet goed nagedacht over wat men wil, of niet ver genoeg heeft nagedacht over wat men wil. Betonstop of de bouwshift is hier al genoemd geweest. Pakt het stikstofdossier, pakt het dossier rond de EPC dergelijke. We kijken altijd tot, als bestuurders, tot waar we kunnen gaan zonder mensen kwaad te maken. Maar meestal is dat het uitstellen van het probleem, of ook het op voorhand al doen blokkeren van het probleem, dat op een bepaald moment liggen de kaarten op tafel en moeten weer gekozen worden. En ontwikkelaars zijn ook een beetje de paniek momenteel, lichte paniek, want het gaat niet zo goed, wordt niet meer zo goed verkocht, ook niet door de hoogste inkoers. Maar volgens mij gaan we momenteel, de gronden zijn nog selectiever te vinden dan vroeger. En dat komt zo allemaal mal samen. En ja, eigenlijk zijn de heldere afspraken die we moeten hebben eigenlijk niet meer mogelijk.
Je spreekt over het spanningsveld ook tussen ambtenaren en politiek. De media komen er regelmatig wel eens verhalen over, vriendjes, politiek, bij grote lucratieve projecten en dergelijke. Je had recent ook een doctoraatsonderzoek van een doctoraatsstudent die alle stedenbouwkundige ambtenaren bevroeg en waarbij ongeveer de helft zei dat er op een of andere manier, dat ze op een of andere manier in een carrière een vorm van belangenvermenging vermoeden of zelfs mee in contact kwamen. Is dat eigenlijk een groot probleem? Want ik...
Hand on my heart, maar ik kan natuurlijk zo naïef over de pers zijn van corruptie en enveloppen en fornuistoestanden om het Antwerps te houden. Ik weet daar niet van. Ja? Heb ik het niet gezien of is het niet gebeurd? Wel de subtiele, en wat ik daarnet zei, belangenvermengende, niet zozeer voor het algemeen belang opkomende druk die ontstaat en die eigenlijk een logica op zich is. Ik bedoel, we zijn al zo ver dat de belangenvermenging op zich, en dan bedoel ik het vermengen ten nadele van het algemeen belang van andere particuliere belangen, dat eigenlijk niet meer als belangenvermenging bekeken wordt. Omdat dat, we moeten vooruit. Ik weet niet dat ik het anders moet uitdrukken. Ook niet alle ambtenaren zijn recht doorzien. Maar ik zeg niet dat ze zich laten manipuleren, in tegendeel. Maar zijn ook niet meer met hun zaak bezig. Het is ook een moeilijke job. Omgevingsambtenaar in een gemeente, en zeker in een kleine gemeente, omdat je heel alleen zit, voor ook handelsaspecten. In een grote stad beperk je tot je core business. Kleine gemeente moet je dan veel doen. Als je dan ook het niveau van ontwikkelaars hebt, de long-term denkers, dan kun je echt waar zien hoe je dingen moet doen. Maar je hebt de quick bucks mannen, de cherrypickers. En dat zijn de moeilijkste. En die zijn meestal in de kleine gemeenten. Dan gaat het maar over 6 villa's, over 12 appartementjes. Maar het is daar dat de vermenging lokaal bestuur is dan ook van een ander niveau.
Oké. Filip, we komen aan het einde van het gesprek. Wat ik vooral ook onthouden heb, is dat nieuwbouw is maar een heel klein percentage van van wat er aan ontwikkelingen gebeurt. Renovatie, dat is iets wat echt de toekomst, als het gaat over betaalbaar wonen, waarop ingezet zal moeten worden. Er zullen heel veel renovaties nodig zijn om het woningpatrimonium terug op peil te krijgen. Onderschatten we het probleem nu?
We moeten naar 100.000 energierenovaties. Dus geen nieuwe keukens of verandes, maar energierenovaties in functie van een A-label vanaf nu om 2050 te halen. Wij zitten nu aan 2025 dus. Dat de cijfers die ik recent op mijn konto gekregen heb. De financiële drempel is niet de enige drempel, is misschien niet de belangrijkste drempel, maar is vandaag de meest gehanteerde drempel om het niet te doen. Ik denk dat we daar iets moeten aan doen. 60% van de huishoudens die het moeten doen, of van de samengeregen met eigenaar bewoners, die ook weer oudere mensen zijn, die daar allemaal geen hoesting meer hebben, maar met ontzorging te maken en dergelijke, daar moet u iets mee doen. Mijn radicaal voorstel is, stop met de woonbonus nog uit te betalen aan de 40% hoogste inkomens en maak een energie-renovatiefonds die een lening geeft aan mensen, dus geen subsidies, een lening geeft aan mensen met een hoge rente. Waarom niet naar een nieuwe staatsobligatie te gaan, maar een functie hiervan, zodat er gelden zijn die men moet terugbetalen als men de woning verkoopt of als men de woning erft, maar die men op 20 of op 30 jaar kan betalen met rente. Alleen te betalen of met een afbetaler. Die schema's heb ik allemaal uitgewerkt, maar daar moeten we werk van maken. But nobody cares. Betaalbaarheid van wonen of de grote renovatieslag. Nobody cares. Dat is mijn grootste zorg. En nogthans, 100.000 per jaar zijn niet goed bezig.
Dankjewel, Filip. Dat is een duidelijke boodschap. En hopelijk blijft er iets van hangen in aanloop naar de verkiezingen volgend jaar.
Misschien.
Zo, dit was de 6e aflevering van Woonspraak, de podcast van Woonzaak. We hopen dat u er wat van heeft opgestoken. Volgende maand zijn we er opnieuw en die aflevering gaat over dak- en thuisloosheid. Volg, spreek en deel over deze podcast en steun Woonzaak. Meer informatie op woonzaak.be.